manche verwachting is van de Here der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Wij zingen samen gemeenten uit Psalm 24 en daarvan het tweede vers. Wie klimt de berg des Heeren op? En wat daar meer volgt in Psalm 24, het tweede vers. Voor de heilige wet van God en zingen daarna uit Psalm 6, het derde en vierde vers. Mijn ziel gans neergebogen schrikt voor uw heilig ogen in deze jammerstaat. En wat daar meer volgt in Psalm 6, vers 3 en 4. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis hebt uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en die barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Bedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde deze. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. Voor deze morgen vindt gij in het evangelie naar Johannes en daarvan het 19e hoofdstuk, te beginnen bij het 16e vers. Ik noem het dus uit het evangelie naar Johannes, hoofdstuk 19, te beginnen bij het 16e vers. Toen gaf Pilatus Jezus dan hun over, opdat hij gekruist zou worden. En zij namen Jezus en leidden hem weg. En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats, genaamd Hoofdschedelplaats, die in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. Alwaar zij hem kruisten en met hem twee anderen, aan elke zijde één en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven: Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan nazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd, was nabij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus: schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft: ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde: wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. De krijgsknechten dan, als ze Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen voor elke krijgsknecht een deel en de rok. De rok nu was zonder naad van bovenaf geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkander: laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten van wie die zijn zal, opdat de schrift vervuld worden die zegt: ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn moeders zuster Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Jezus nu ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had daarbij staande, zeide tot zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide hij tot de discipel: zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Hierna Jezus wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide: mij dorst. Tot zover. Laat ons samen bidden. Heren, wat juicht ook vanmorgen alles van uw trouw en goedheid, nu gij ons het leven gelaten en de gezondheid geschonken hebt om naar deze plaats te gaan en ons te stellen voor uw heilig aangezicht. God der goden, Heere der heerscharen, die een ontoegankelijk licht bewoont, diens lichtglans uitgaat boven zon, maan en sterren, die de lichtbron zelf zijt, en wij stellen ons voor u in al onze armzaligheid, in al onze broosheid, in al onze ellendigheid, in al onze zondigheid. En het past ons uw naam te loven en te prijzen, te aanbidden en groot te maken. Want gij alleen zijt God en niemand meer. Komen ons buigen in de richting van uw paleis, Heere der heerscharen, koning der koningen, waar al de gezaligden en engelen vergaderd zijn, om het eeuwig hallo van het heilig, heilig, heilig is de Heere der heerscharen te zingen. Wil er ons ook vanmorgen wat van geven, van dat diep onder de indruk zijn van uw hemelse majesteit, kracht en onvergankelijkheid, en tegelijkertijd van uw neerbuigende liefde, dat ge zo dicht bij ons gekomen zijt, dat ge uw eigen zoon vlees en bloed hebt laten worden uit de maagd Maria, en dat ge in zijn mannelijke leeftijd hebt laten gaan de doden weg naar Golgotha, opdat hij de weg zou gaan van alle vlees, maar in het bijzonder dat hij de weg zou gaan van de gehoorzaamheid. in het lijden en doorstrijden, in het overgegeven zijn aan uw heilige en goddelijke wil. Wil om zijn bloed en tranen, om zijn verdiensten als borg en middelaar, onze misdaden genadig vergeven en bedekken. Omdat wij voor uw heilige majesteit staan misvormd door 1000 zonden, zo vol gebreken en ellendigheden, dat het alleen aan uw genade te danken is dat we zijn die we zijn. En in bijzonder dat gij ons tot uw kinderen wilt maken, tot uw erfgenamen. Geef ons vanmorgen, Heere, de opening van het woord en de opening van ons hart, zodat wij recht horen en verstaan door die verborgen, krachtdadige, overwinnende werkzaamheid van uw Heilige Geest. Wil ons alle opgeblazenheid van ons vlees, van ons verstand, van onze eigen kennis en kundigheid, van onze eigen wil, van onze eigen strevingen zo volslagen doen afleggen, dat wij bekleed worden met uw wijsheid, majesteit, gerechtigheid, volmacht, en dat gij ons zalven moogt met uw heilige geest in ons hart, zodat wij met alle blijdschap en vrijmoedigheid het woord des levens mogen horen en verkondigen, en dat wij persoonlijk worden ingeleid in de ontzaglijke diepten van onze verlorenheid, ingeleid in de geheimen van het evangelie, ingeleid in de kennis van de zaligmaker met al zijn schatten en met al zijn gaven. En wij midden in dit leven waarin we door de dood ontvangen zijn, tegelijkertijd almachtig en rondom getroost worden met het opstandingsleven uit hem, die leeft om eeuwig voor ons te bidden. In onze armzaligheid, in onze verlorenheid, in onze eenzaamheid, gij, o Heer Jezus Christus, zij de levende en de opgestane, die tot ons spreekt met majesteit en kracht, wil dan geven, Heere, dat alles en allen die daarvoor in de weg staan worden weggenomen, en dat wij de levende sprake van het woord Gods, die krachtiger is dan 1000 stemmen van mensen samen, horen en verstaan en bewaren. Leid ons in die waarheid. Leid ons ook in de ruimte van die waarheid. Leid ons ook in de blijdschap van die waarheid. Leid ons in de vertrouwensvolle overgave aan die waarheid. Wil de verbondsgeheimenissen aan onze harten openbaren, opdat we sprakeloos van verbazing zien naar hem die de berg des Heren beklopt, die rein van hart en hand was om in uw heiligdom binnen te gaan, en tegelijkertijd was de zondebok die droeg de schuld van uw kerk van alle tijden en eeuwen, dragen in de voordeden aan de vorsten en de volkeren der aarde, in al hun wanen, in al hun onrust, in al hun driften, wil gij ze, Heere, zetten op de plaats waar gij ze hebben wilt. We bidden u voor allen die ons regeren ter plaatse in het gewest en in het land. Geef gij aan de regeerders wijsheid en kloekheid, verstand en overgave. En wil gij ons volk leren dat het geregeerd mag worden door u, of dat het niet geregeerd worden door de duivel. Ontferm u, Heere, over de dienst van het woord Gods over de hele aarde. In de dienst der zending wil allen die zijn uitgegaan vervullen met uw heilige geest. En zo ook vanmorgen opwekken om met blijdschap dat evangelie in de jong gestichte kerken te verkondigen. Of ook aan de heidenen te verkondigen waar twee of drie vergaderd zijn. Erbarm u, Heere, over de dienst van het woord Gods in de kerken in Nederland. Wil verenigen in waarheid en oprechtheid wat uit u geboren is. En wil u ons vermeerderen, opdat de nood der kerk ons dag en nacht op de ziel gebonden zij. En in de toren nog ontferming mogen vinden, doordat gij ons nog mannen geeft die voor uw aangezicht staan en gaan. Ook uit deze gemeente dat gij ze wegroept voor de dienst van het evangelie, dat gij ze werft, ook vanmorgen, om in die dienst te staan die nog nooit iemand heeft verbroken. Zegen de opleiding van dienaren des woords, sterk de hoogleraren voor hun taak. Wil alle raadslagen die bedacht worden tegen uw woord vernietigen. Wil alle aanslagen op de kerk ook in haar huidige gestalte te schande maken. En geef gij hier een biddend en wakend volk ook aan deze plaats, dat het niet kan laten om hart, hand en oog tot u op te heffen naar omhoog. Zegen al de zieken, de ellendigen, die met moeite, met pijn, spanning zijn. Ontferm u, Heere, over de rouwdragenden, al de rouw en de verse rouw, al de wonden en nieuwe wonden, al de zonden, nieuwe zonden. We dragen al de smart en al het verdriet aan u den Heere op, en wij smeken van u om de kracht van uw heilige geest. Verlos ons van de boze, in welke vorm of gestalte ook. Ontdek ons, zodat we ons zien in het licht van uw heilige majesteit. En laat uw aangezicht over ons lichten. Wij vragen het u in Christus' naam alleen. Amen. Gemeente, wij willen u het woord Gods bedienen uit Johannes 19, het u voorgelezen hoofdstuk, en daarvan de versen 23 en 24. Daar lezen wij het woord van God als volgt. De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen, voor elke krijgsknecht een deel en de rok. De rok nu was zonder naad, van bovenaf geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkander, laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten van wie die zijn zou, opdat de schrift vervuld worden die zegt, ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld, en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. Tot zover. Gemeente, we gaan nu eerst samen zingen uit Psalm 22, de versen 5, 6 en 9. U wordt nog bekendgemaakt dat onder dit zingen eenmaal, zoals gebruikelijk is, gecollecteerd wordt, wat we uiteraard hartelijk bij u aanbevelen. In de tweede plaats is mij verzocht u mee te delen dat het hervormd gereformeerd jeugdverband op dinsdag 24 maart aanstaande een avond hoopt te beleggen, waarin zal voorgaan dominee Van Dijk uit Monster, die een inleiding zal houden over het thema roeping en gehoorzaamheid. Verder zal de heer P.J. van Amstel zijn medewerking verlenen door het spelen van enkele orgelwerken. Jongeren en ouderen zijn van harte welkom op deze avond, die zo God wil en wij leven om 8:00 zal beginnen in de oude kerk. Wij zingen samen uit Psalm 22, de versen 5, 6 en 9. Jezus' gemeente is op Golgotha aangekomen onder de escorte van de krijgsknechten die tot deze lugubere dienst zijn geroepen. Ze verstaan hun taak en kennen hun vak. Want Jezus moet gekruisigd worden, dat betekent dat zijn handen en voeten aan een kruis gespijkerd worden. Maar niet voordat hij ontkleed werd. Want dat hoorde ook bij het ritueel. Deze klederen, wellicht doorweekt en doorbloed met bloed, werden van zijn lichaam gerukt, zodat de wonden weer open gaan. Maar Jezus slaakte geen kreet van pijn. Want als een lam is hij ter slachting geleid en als een schaap dat stemmeloos is voor het aangezicht van zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij werd als een lam ter slachting geleid. En ook van hem gold dat hij naakt uit de moeders schoot is gekomen en dat hij naakt tot de aarde zal wederkeren. Hij neemt niets mee, net zo min als u en ik. Hij wordt ontkleed, en dat is een vernedering voor een mens. Wanneer dat door liefdevolle handen gebeurt, wanneer we overleden zijn, en onze doodskleed wordt aangetrokken, dan staan wij daar vol begrip tegenover. Maar wanneer onze vijanden ons in het bijzijn van anderen ontkleden, is dat haast de diepste vernedering die men ons kan aandoen. Het executiepeloton heeft haar werk gedaan en heeft Jezus aan het kruis omhoog gericht. U blijft hen niets anders te doen over dan de wacht te houden rondom het kruis en vooral naar het Romeinse recht de klederen, de bezittingen van de kruiseling onderling te verdelen. Daartoe hadden zij een recht van de Romeinse keizer. De erfenis blijkt te bestaan uit een opperkleed en een onderkleed. Over zijn sandalen en gordel wordt niet gesproken. En over het opperkleed wordt niet lang gedelibereerd, want het blijkt een kleed te zijn dat uit verschillende stukken geweven is, zodat de verdelende gerechtigheid er als de kippen bij is om ieder zijn portie te geven. We zouden haar zeggen, we hebben dat meer gehoord. Ieder het zijne en Jezus aan het kruis. Dat is een mentaliteit die vandaag nog leeft, wanneer een mens er pret op gaat dat hij, dat zij toch wel aan ieder het zijn of het hare heeft gegeven, maar zonder één ogenblik zich te bekommeren over zijn of haar zonden en een gekruisigde Christus boven zich. Dat opperkleed gaf dus geen moeilijkheden, maar dat onderkleed, de chiton, een kunststuk, het één stuk verweven, waarschijnlijk ontvangen van de vrouwen die hem volgden en hem dienden van haar goederen. Dat onderkleed, die chiton, geeft wel moeilijkheden. Want het zou zonde en jammer zijn om die rok te scheuren in verschillende delen. Daarom besluiten zij om dat één geheel te laten en erom te loten. Johannes heeft dit met eigen ogen gezien. En hij beschrijft dit zeer nauwkeurig. En hij tekent daarbij aan opdat de schrift vervuld wordt die daar zegt: ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld. En over mijn kleding, dat is dus dat onderkleed, die chiton, het lot geworpen. Dat is dus in eerste instantie een vervulling van een schriftwoord, door David gesproken in Psalm 22 en door ons nagezongen. En in welke situatie David toen in zijn leven precies geweest is, weten wij niet, maar hij is er erbarmelijk aan toe. Zijn klederen, zijn kleding worden verdeeld en daarover wordt het lot geworpen. Maar daarmee is het schriftwoord niet tot zijn eind en zijn doel gekomen. David is profeet en hij profeteert van Christus, van zijn grote zoon naar het vlees en van zijn Here, zodat in David klaagt en kermt de Messias, die komende is en nu gekomen is, in wien dit schriftwoord pas tot zijn volle vervulling en rijpheid en rijkwijdheid gekomen is. Gemeente, ergert u dit? Maakte Christus aan het kruis, terwijl de soldaten over zijn kleding het lot werpen? Johannes zegt er zoveel betekenen bij, dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. Zonder het te weten hebben zij het schriftwoord vervuld. God is zo groot dat hij zijn raad en welbehagen door ieder mens laat vervullen. Met zijn weten, zonder zijn weten, terwijl hij ieders verantwoordelijkheid strikt, onpartijdig handhaaft. Ze hebben het niet gedwongen gedaan. Ze hebben het in vrijheid gedaan. En ze hebben het graag gedaan. Gemeente, hier wordt een erfenis verdeeld. Het is wel niet veel. De Heer Jezus had niet veel op aarde. Dat daaruit blijkt dat hij alles besteed heeft voor het koninkrijk Gods. Dan kan er ook geen ruzie over komen. Want als er ooit ruzies ontstaan zijn, dan zijn die ontstaan bij de verdeling van erfenissen. Hoeveel twisten, hoeveel oneenigheden, hoeveel vijandschappen zijn niet ontstaan uit de nalatenschap van hen die zijn heen gegaan. Daarom zijn deze ruwe soldaten nog tot een voorbeeld voor menig zogenaamd christen. Die soldaten kregen althans geen herrie met elkaar, maar ze wierpen elkaar de bal toe. En als u of ik ooit zouden worden geroepen tot de verdeling van een kleinere of een grotere erfenis, dan mogen wij eerst wel met heel de familie en heel het gezin een bidstond houden. Onder een uitgeklede Christus, die aan het kruis is. Onder een Christus en onder een zaligmaker, die zijn kleed heeft afgelegd. De tweede plaats, gemeente, zijn deze soldaten een afschrikwekkend voorbeeld voor mensen die in het kwaad verhard zijn. Hoeveelen zijn er ook nu niet die tevreden zijn met hun eten en met hun drinken en met hun kleding en met hun uiterlijk christendom en Jezus laten doodbloeden aan het kruis. En als deze soldaten er erg in hadden gehad dat Jezus gebeden had ook voor hen, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En als zij ertoe gekomen waren om hun zonden, hun misdaden, van de doorboring van de Zoon des Mensen en de Zoon van God, voor God op hun knieën te belijden. En als ze Gods erbarming hadden ingeroepen, gemeente, ze hadden zalig kunnen worden. Zoals ieder mens die hier zit zalig kan worden wanneer de klokken van het kerkgebouw luiden, het evangelie wordt verkondigd en de Heer Jezus Christus aan het kruis wordt omhoog gestoken en zijn bloed over de scharen gaat vloeien. Maar waarmee zijn we bezig, gemeente? Terwijl de meest aangrijpende lijdenspredikking van week tot week tot ons uitgaat. Hoeveelen gaan niet aan Gods huis voorbij om zich alleen maar te vermaken met sport en spel en met ontspanning, met genot en met bezit. En het woord van Christus laat hen koud. Ze laten Jezus sterven. En de dobbelstenen rollen erop. Het vermaak, het genot. Totdat het ontzettend ontwaken komt. Dat zal toch gemeenten een ontwaken zijn. Of nou in de kerk of te buiten zijn, dat we Jezus hebben laten doodbloeden aan het kruis. En er ons geen laars en geen zier van hebben aangetrokken. Wat zal dat tegen ons getuigen, gemeente? Maar dat ze het konden doen, dat heeft Jezus verworven aan zijn kruis. Ja, hij maakt zelfs de spel en de speelruimte voor deze soldaat. Althans de mogelijkheid om verder te leven. Mensen, waartoe dragen wij eigenlijk ons kleed? Volgens de Bijbel in de eerste plaats om onze zonde. Adam en Eva wandelden in hun onschuld. Hun onschuld was hun kleed. Ze hadden er geen behoefte aan, omdat ze naar Gods beeld geschapen waren. Maar toen ze hun ogen geopend werden, nadat zij wilden weten het onderscheid tussen het goede en het kwaad, toen werden zij gewaar dat ze naakt waren. Hadden zij een kleed nodig, aanvankelijk van vijgenboombladeren, later de rokken die God zichzelf laat aandoen. Neemt het kleed is nodig om onze zonde wil. Wij zijn geestelijk lichamelijk naakt geworden door de verleiding, door de leugenspreker. En dat heeft de Heer Jezus Christus geboet. Hij heeft hier in de eerste plaats de mogelijkheid verworven dat u en ik gekleed gaan. Kleed om ons te bedekken. En wat doen we daar nu mee, gemeente? Want we hoeven zeker niet één, twee of drie modes achter te komen in ons kleed. Een christen struikelt niet over kleinigheid. En het kleed mag sierlijk zijn, het mag bij ons passen, het mag uitdrukking zijn van de omstandigheid waarin wij verkeren. Mogen het rouwkleed aantrekken wanneer de rouw over ons gezin daalt. Mogen het feestkleed aantrekken wanneer er een feest is. Zoals in ieder in elke functie zijn eigen kleed mag dragen. De officier in dienst van haar majesteit de koningin. En ieder ambtsdrager of welke functie iemand ook heeft, dat alles is geoorloofd, gemeen. Maar wat doen we daar nu mee? Steken wij daar elkaar de ogen mee af? Besteden wij daaraan een onevenredig deel van ons inkomen? Vult de kleding onze gesprekken en onze aandacht? Dan zegt de schrift, de moed zal ze doorvreten. Al deze zon. Ook met het kleed heeft Jezus geboet. Ook wanneer het kleed was om te verleiden. Ook wanneer het kleed hoe langer hoe meer schaamteloos wordt uitgetrokken. En van de dakende naaktcultuur ook in deze dagen wordt gepredikt. Dan heeft Jezus deze ontzaglijke schuld willen boeten. Meente, wij worden gedekt door het kleed van de wieg tot aan het graf. En het is een smaad wanneer Noach in zijn dronkenschap zich ontbloot. En het is een smaad wanneer we in het concentratiekamp een gestreept pak moeten dragen. Maar Jezus werd niet alleen ontkleed, omdat hij ons kleed verwierf. Maar hij werd vooral ontmanteld, ontkleed, omdat wij naakt stonden voor God, naar lichaam en ziel. Daarover spreekt de schrift in aangrijpende ernst, dat wij missen de heerlijkheid Gods die ons als een kleed omgaf. Dat wij ver afstaan van diezelfde heerlijkheid. En dat wij, wanneer wij voor God openbaar worden, naakt zijn. En wat doet een mens ermee? Precies als Adam en Eva zich versteken en verbergen voor God. Aan zijn oog proberen te onttrekken. Want we hebben het gezongen, wie klimt de berg des Heren op? Wie zal die God gewijde top daar naar Sion's God betreden? De man die rein van hart en hand en ijdelheid zich niet vervat en geen bedrog pleegt in zijn eden. Dat is de vrouw in eerste aanleg. Dat is de Godvrezende die uit de gerechtigheid van het verbond in het Oude Testament leeft. Want het is ten diepste de zaligmaker. Ziet u hem gaan onder zijn kruis? Wie zal Golgotha stop halen? Niemand. Zelfs Jezus zingt ineen. Simon van Cyrene komt eraan te pas. Maar zijn krachten worden gespaard voor het slot van de verzoening. Naakt voor God gemeen. Is dat wel eens tot u doorgedrongen? Is dat uw hoofdvak geworden? Erover door te denken hoe je het maken zult voor die rechterstoel van Christus. Daar gaan we allemaal op aan. Dat is zo gebeurd, maar een ademtocht. Naakt voor God. En dan zonder kleed. Dat betekent verwezen naar de plaats van de buitenste duisternis. En nu komt hier op aarde lang niet alles openbaar, zoals de kleding veel misvorming bedekt. Zo weten mensen een heleboel te bedekken. Er zijn er zoveel remmen die hem nog in toom houden, schaamtegevoel, angst voor de gevolgen, opvoeding enzovoort. Maar de tralies van een roofdier veranderen de aard van het roofdier niet. Laat hem maar eens los. En zo is het ook met een mens. Die door de Bijbel geschetst wordt als een mens die naakt is voor God. We dragen allemaal ons kleed op de aarde en het is goed. Maar we leggen al onze kleden af. De toga van mij gaat uit en de rest. Lop. Een hele garderobe, kleiner of groter, die blijft hier. Gemeente, als we dan naakt staan voor God, waar zullen we dan ons mee bedekken? Er staat in de Bijbel dat er mensen zijn die schreeuwen, heuvelen bedekt ons. En bergen valt op ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit. Dat wil zeggen dat een mens niets heeft. Dat zelfs de bergen en de heuvelen te hulp worden geroepen. Meent daar zal alles openbaar wordt. Ook die zonde die wij zelf niet zien. We zijn zo blind. Ook die zonde die we nog niet zien. Kijk, dat verstand dat hier op aarde zo uitnemend kon redeneren en Christus van het lijf had. Rechtzinnig redeneren, vrijzinnig redeneren, noem maar op. Dat verstand zal in al zijn hoop en in al zijn eigen gereidheid kijkstaan. Wil al die strevingen en al die hartstochten en al dat zelfbedrog en al die huichelarij en al die vroomdoenerij, alles te kijken. Gemeente, dan schiet onze eigen gerechtigheid kort. Want wie zal wonen bij een eeuwige majesteit? Een mens kan hier op aarde zich zo heerlijk verontschuldigen. Is erin getrapt, hij is erin getuind, hij is verleid. Maar het zal allemaal te kijk staan als verontschuldigingen van nul en geen waarde. Wij zijn verantwoordelijk. Betaalt u en mijn onmacht. Betaalt u en mijn onwil. Zie, gemeente, Christus hangt naakt aan het kruis. Dacht ge dat God zomaar zijn eigen zoon in ons vlees zijn klederen van het lijf had laten rukken, als het niet nodig was? En als u de bange vraag stelt, wie dekt mijn naaktheid voor God? Dan zegt de schrift, deze naakte Christus. Dan zegt Paulus, doet aan de Heer Jezus Christus. Meende, wat is dat een woord? Doet aan de Heer Jezus Christus, het lijkt wel een kleed. En verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheid. Zijn hier naakten mensen die geen enkel kleed meer hebben voor God? Past het precies. En dan is het maar niet alleen het kleed van Christus, nee, Christus zelf is dat kleed. Hij is zo begeerlijk, nee, voor een straatarm zonde. Zo volkomen en zo gepast voor mensen die het niet hebben. Daarom mag ik op last van God de Vader u de Christus opheffen. In zijn naaktheid aan het kruis. Als onze enige bedekking voor God. Waarom hebt gij hem zo lang veracht? Want dat zijt. Waarom zijt ge zo bijzonder op uw eigen gevoeligheden gesteld? Kostelijk als er zijn. Maar waarom hebt ge dat kleed van Christus veracht? Christus voor u aan het kruis genageld. Waarom hebt ge hem veracht? Kom tot hem. Eén blik in zijn ogen van zijn stervende liefde zal ons genezen van al onze hoogmoed en van al onze eigen gerechtigheid. Kom, ongetrooste, gij die geen kleed hebt voor God. Kom, gij die als door een onweder wordt voortgedreven. Zijn handen zijn nooit zo wijd uitgebreid geweest als aan zijn kruis. En hij breidt ze ook in de prediking zo wijd uit en zegt, kom tot mij. Hoor de vermaning die de Heilige Geest ons geeft. Doet aan de Heer Jezus Christus. En zijt ge niet welkom geweest, gij, wien de ogen geopend zijn voor dit Lam Gods? Was het niet een groot wonder en een stuk verwondering toen hij zich losmaakt uit het oordeel Gods naar u toe? En is dat vandaag niet een minder groot wonder dat hij zo op u aankomt? Eén grote verwondering. Als een mens niets heeft om te bedekken. En daar Christus een bedekking wordt. Christus een kleed wordt. Want Christus en zijn kleed zijn één. Kunt ge niet uit elkaar houden. Daarom zegt de profeet ook van de oude dag. Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. De mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Gemeente, hier springen al de fonteinen ook die de Heilige Geest opent in de prediking. Al hebt ge maar zo'n kruimeltje geloof. Al hebt ge maar een geloof als een mosterdzaad. Dan wordt uw hart vol van pijn van de liefde van Christus naar hem toe. Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. Het is een geschonken kleed, gemeente. Het is een toegerekend kleed. Het is het kleed van een ander. En dat is het wonder, gemeente, van de reformatie geweest. Dat ze heeft mogen ontdekken dat onze gerechtigheid voor God, dat is een toegerekende gerechtigheid die overgeschreven wordt naar ons toe. Dat is Christus gehoorzaamheid, zijn genoegdoening, zijn heiligheid. Alles wat te lijden was, heeft hij geleed. Alles wat te verwerven was, heeft hij verworpen. En dit kleed, gemeente, is ontworpen in Gods recht. Als wij in een kledingmagazijn of bij een kleermaker komen, dan passen wij. Dit past wel, dit past niet, het moet zus, het moet zo. Maar dit kleed, gemeente, past iedere naakte zonde. Klein of groot, arm of rijk, man of vrouw. Het past zo precies, gemeente. Het is precies op de maat gesneden van het welbehagen God. En bij ons geldt vaak dat de kleren maken de man of de vrouw. Maar hier geldt Christus maakt de man of de vrouw. Want wie in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. En ziet, het is alles nieuw geworden. En ik ben zeer vrolijk in den Heere, zegt de profeet. Want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. De mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgegaan. Dat kleed, gemeente, is van binnen gevoerd door het bloed van Christus. En het is van buiten een grote afstraling van de heerlijkheid van Christus. En het is doorgeurd van de liefde Gods, die al zo lief de wereld had, dat hij zijn eigen zoon zond. Het is doorgeurd met de liefde van Christus, ziet hoe groot de liefde hij ons gegeven heeft. Het is doorgeurd met de vertroostingen van den Heilige Geest. Maar wat is dat kleed nodig, gemeente, maar ook nuttig. Als wij met David in Psalm 32 onze schuld beleiden en geen kwaad verbergen dat in ons werd gevoeld. Wel gelukzalig is de mens wiens overtreding vergeven is, wiens zonde bedekt is door dat kleed bedekken, uitwissen, wegdoen, uitgunnen, weg laten dragen, vergeten, achter de rug werken. Dat kleed alleen beschut tegen de toekomende toren, waar niemand en iets zal staande blijven. Daar is dat kleed in staat, gemeente, om ons helemaal van top tot teen te bedekken in Christus kleed. Want, zegt Luther, als de duivel maar 1 vierkante centimeter van ons ziet, dan zijn we verloren. Maar als nu het kleed van Christus ons van top tot teen overdekt, dan liggen we zo makkelijk op ons doodsbed, dan gaan we zo makkelijk over de aarde. Want wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? Want wie is het die rechtvaardigt? Christus is het, die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook is opgewekt uit de dood. En dat kleed verwarmt, gemeente, onze verkleumde ledemaat, want we zijn zo koud en verkeeld door de zon. Maar die liefde van God in Christus door de geest verwarmt, zodat er ook sprake is van: ik zal u hartelijk lief hebben, Heere mijn sterk. En met dat kleed, gemeente, kunt ge terecht in de audiëntiezaal van de Allerhoogste God. Moogt ge op receptie komen. Hoe meer hij u ziet, hoe liever het hem is. Elke morgen, de hele dag en de avond, en als God u s'nachts wakker maakt, u mag altijd komen. Wat een schande dat daarvan zo weinig gebruik gemaakt wordt. En wat een schande dat een christen vaak te vergelijken is met een prinsenkind, die met een mooi prinselijk pak rondstapt, maar dan gaat hij met zijn kornuiten op stap en spelletjes doen, en hij vindt dat kleed van hem maar akelig, en hij wil die zijn vriendjes gelijk zijn. En dan trekt hij over zijn prinselijk pakje voeten en loren naar. En dat is een christen vaak. Kleed met de gerechtigheid van Christus. En dan wordt dan de wereld niet gelijkvormig. Kom ervoor uit. Want dan moet ge weer op receptie bij den Heere, maar met schat. Dan zegt de Heere: kind, wat heb je nou gedaan? Heb je al die vuile, vieze loren weer opgezocht? Terwijl ik zo'n prachtig geweven kleed daaronder heb zitten. Dan moet de Heere alles wegdoen en weer schoonmaken en laten lichten. Gemeente, hebben wij aan het Lam Gods genoeg? Of niet? Hebben wij in leven en in sterven aan het Lam Gods genoeg? Nee, daar kunnen we het mee doen, gemeente. Hij is gegeven tot gerechtigheid, maar ook tot heiliging. Dat zijn geen twee zaken, het is een onderscheiding, bijbels onderscheiding, maar dat is één. Als wij Christus, zegt Calvijn, van de ene zijde zien, dan is hij één en al gerechtigheid. En als wij hem van de andere zijde zien, dan is hij één en al heiligheid. Wee wie Christus kleed verscheurt, dat deden de soldaten niet. Maar dat doen op het erf van de kerk wel verschillende christenmensen die de naam daarvan hebben. Ze wel Christus nodig hebben om hun zonden vergeven te krijgen, maar ze weigeren dat de geest in hen de zonde laat doden. De werkingen des vleeses en de werkingen der zonde te laten doden. Dat is een ergere misdaad dan de misdaad van die soldaat, want die lieten het kleed heen. Dat wil zeggen, gemeente, we hebben hem nodig om onze schuld te laten bedekken voor God, maar ook
in die dagelijkse strijd. Dat zijn heiligheid geldt, wees heilig, want ik ben heilig. Gemeente, het kleed is ongedeeld. Het is geweven van boven naar beneden. Door God de Vader, door God de Zoon, door God de Heilige Geest. Het is af. Het is nooit uit de mens te verklaren. Het wordt hem van bovenaf over hem heen gedaan. En dat kleed is nog niet af. Want in zekere zin wacht het op de heerlijkmaking. Dat wil zeggen, wij dragen ons vlees. We zijn geestelijk, lichamelijk, bezield stof. En wij moeten straks ons lichaam afleggen als een kleed. Dat is een Bijbels beeld. Paulus zegt ervan dat de kerk daarnaar zucht. Wij weten, zegt hij, wanneer we dit aardse huis, deze tabernakels, verbroken zien. Dat als een kleed afleggen, dat wij een beter huis, een eeuwig huis gemaakt door God hebben. Een beter kleed. Dat is een vernedering gemeen. Want dat lichaam wordt eigenlijk bij wijze van spreken als een kleed afgelegd. Er zit heel wat aan vast. Daar kunnen we zo verschrikkelijk tegenop zien. Kan de Heer ook alleen maar licht maken. Want de bezoldiging der zonde is de dood. En u heeft weliswaar Christus de dood overwonnen, maar wij moeten die doodsrivier door. Daar kan heel wat mee te doen te stellen zijn. Dan wordt dat lichaam afgelegd als een kleed. Niet omdat het minder waardig is, maar wel dat het gaat onder het oordeel Gods door stof zijt gij. En tot stof zult gij wederkeren, maar we zullen het weer aandoen. Want hij zal ons vernederd lichaam. En wanneer worden we ooit meer vernederd lichamelijk? Als onze handen over elkaar gevouwen liggen. En we de beschikking niet meer hebben over onszelf. En de mensen met ons doen. En als we nog een eerzame begrafenis krijgen, nog worden uitgedragen, worden nergens dieper vernederd, wanneer wij in de groeven der vertering wegzinken. Maar dat is laatste niet. Waarachtig niet, gemeente. Want dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. En dan zullen wij hem zien zoals hij is. Want dan zullen we hem gelijk zijn, onbegrijpelijk. Dat wij naar lichaam en ziel hersteld gered. Christus zullen dienen dag en nacht in zijn tempel. En we zullen zien zoals hij is, want we zien hem nu als in een spiegel. Als in een duistere reden. Maar dan zullen wij hem zien aangezicht tot aangezicht. Als van des Heeren Geest. Meende, wat zal dat zijn? Want hier op aarde gaan wij van bezoedeling tot bezoedeling voort. Hier op aarde hebben we elke avond en al eer schuldig het hoofd te buigen. Wat zal dat zijn, gemeente? Als we eenmaal de drie V's voor ons zien. Victorie. Victorie, victorie. Overwonnen door het bloed des lams. Want laten we, gemeente, toch niet vergeten dat als Johannes in zijn eenzaamheid vraagt, wie zijn deze die daar staan met lange witte klederen en de palmtakken der overwinning in hun hand, dan wordt hem gezegd dat zijn zij die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun klederen wit gewassen in het bloed des lams. En ze zijn in hem overwinnaars. Meent dan komt de bruid. En daar leidt God al zijn kinderen heen. Zodat als de lijkwagen voorkomt, wij mogen zeggen, daar gaat er weer een. Als hij God gevreesd heeft, die in staat ziet tot zijn of haar koningschap. Dat is gemeente alles op zijn kop. Het woord God zet alles ondersteboven. Waar de wereld zegt einde, daar zegt het evangelie begin. Machtige troost, gemeente. In dit sterfelijk leven, waar we de dood in ons ronddragen. En overal met ons dragen. Gemeente, wat zal het zijn om hem te zien gelijk hij is. En tot die tijd al maar aan hem gelijkvormig gemaakt te worden. De gelijkmaking aan zijn dood. In de gelijkmaking aan zijn opstand. Ach, verbaas u dan niet als mensen u onrecht doen. Laat ze er gelukkig mee doen. Zelfs als ze u tekort doen. Wees uw eigen rechter niet. Zie op die onvergankelijke schat van het koninkrijk Gods. Verwacht dat de vijandschap tegen het woord steeds groter zal worden. En de Hebreeën hebben de roving van hun goederen met blijdschap aangezien. Ach gemeente, wat maakt het tenslotte uit? Ons doodskleed heeft geen zakken. We nemen niets mee. Doe er maar zoveel mogelijk wel mee. En geef er maar zoveel mogelijk aan het koninkrijk Gods. Anders gaan ze na uw dood er nog over twisten. Tenzij God ze ervoor bewaart. Leef niet voor de dingen van deze wereld die voorbij gaan. Maar zie als je een groter of een kleiner vermogen hebt dat in dienst van het koninkrijk Gods en vergezeld met uw gebeden. Dat er mensen worden gerukt uit de duisternis tot Gods wonderbaarlijk licht. Gemeente, sta dan naar dit sieraad. Met dit kostelijke kleed, dat doorgeurd is van de liefde Gods. O, wat zijt ge arm, als ge het niet hebt, als ge het mist. Als ge er niet eens naar vraagt, wat zijt ge ontzettend, ontzettend arm. Want alles blijft hier, gemeente. En dan mag ik u nog oproepen tot bekering en tot geloof. Want het evangelie wil geloofd zijn. In de verbrijzeling aanvaard zijn. Daarom zeg ik nog eenmaal, zie op deze Christus. En als ge daaraan kennis hebt, als ge daaraan die verborgen trekking kent, en er zit in uw hart, Heere, wat zal ik u nu vergelden voor deze weldaad? Aan mij bewezen, dan zegt de Heer Jezus, mij hoef je niet meer te kleden. Want ik ben bekleed met een lang wit priesterlijk kleed. En ik draag een gouden gordel om mijn middel. Maar wie gij wel moogt kleden, dat zijn mijn armen. In Europa en erbuiten. Want voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij. Een van de minste broeders van Christus, gekleed, gevoed, bezocht en nog zoveel meer hebt, dat hebt gij aan de Heer Jezus Christus zelf gedaan. Amen. Wij zingen Psalm 45, het vijfde vers. Men ziet u blij in statelijke rijen. En wat daar meer volgt in Psalm 45, vers 5. danken. Almachtige, barmhartige God, wij danken u voor uw grondeloze barmhartigheid. Dat gij ons naakte zondaren zijt nagewandeld in de Hof van Eden. En gezegd hebt, waar zijt gij? En het woord der belofte in de harten van onze eerste ouders hebt gelegd. En dat trouw hebt begeleid de eeuwen door tot in de vleeswording des woords. Wij danken u voor de grondeloze barmhartigheid, dat gij uw eigen lieve zoon, en die gij lief had met al de liefde van uw hart, om ons entwil zo arm hebt laten worden, dat hij zelfs afzag van zijn kleed en zijn kleding, en de schande onzer naaktheid op zich genomen heeft. Opdat wij, wanneer wij ons niet weten te bergen vanwege onze schuld, onze bedekking zou zijn voor God, dierbare Heer Jezus Christus, wil gij voor veler oog ook vanmorgen zichtbaar zijn, zodat gij gegraveerd wordt in de harten, zodat gij geopenbaard wordt in de zielen, zodat gij gekend wordt niet naar het vlees, maar naar den geest. Volzalige Heilige Geest, gij die eenmaal de Heer Jezus Christus door uw kracht zichzelf liet opofferen tot een levende offerande voor de Vader, wil gij de graveerselen, de uitwerkingen daarvan in onze harten zetten, omdat de sporen van deze borg en middelaar in ons leven zichtbaar worden. En wij niets anders willen dan wat hij wil. Geen andere weg gaan dan die hij ons wijst. En dat wij niet een onverwachte dood zouden hebben. Maar dat wij, of gij ons langzaam maar zeker, of ook onverwachts wegneemt, dat wij bereid mogen zijn, dat we wakend en biddend zijn, en de nood van de gezinnen, en de nood van de gemeenten, en de nood van de kerk, mogen bevelen aan u den God aller genade en barmhartigheid. Gij zijt toch wakker over uw woord, heren. Wil gij dan al uw vijanden verslaan, van binnenuit en van buitenaf, maar dan verslaan op het slagveld van het evangelie, zodat de meest briesende vijanden nog werktuigen te maken van uw eeuwig koninkrijk. Gij zij daartoe de machtige, om mensen te ontdekken en mensen tegen te komen, in hun vijandschap, in hun tegenstand, of ook in hun geoliede vroomheid, wil gij dat alles wegnemen en ons de ware vrezen des Heeren leren in onze harten, opdat we die mogen meedragen in ons leven. We komen u vurig smeken dat gij in ons denken wilt, ook in het verdere van deze dag. Zegen deze gemeente, haar dienaren, hun gezinnen, de ouderlingen, de diakenen, kerkvoogden en allen die een taak hebben, bijzonder de ouders en zeer in het bijzonder de jonge mensen. Geef Heren dat zij zo verliefd op de Heer Jezus Christus mogen worden, dat zijn beeld nooit meer uit hun hart wordt uitgewist, en dat zij de verborgenheid van de binnenkamer mogen kennen, om de worstelingen te kennen een kind van u te worden. Wil gij dat doen, Heren, aan vele jonge mensen die gij roepen mocht, opdat zij vast mogen staan in dit zware getij, dit stormgetij, voor de kerk en voor de scholen en op zoveel andere plaatsen. Doe gij dat alles naar de rijkdom van uw barmhartigheid, om Christus wil. Amen. Wij zingen Psalm 45, het 7e vers. Straks leidt men haar in statie uit haar woning en wat daar meer volgt. Wend uw harten tot God. En ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Thank you.